Gemeente, ik ben u dankbaar dat u bereid was om een half uur eerder te komen, zodat ik op tijd om 6:30 beleven in welzijn en de eigen gemeente kan voorgaan, zonder dat er te weinig ruimte qua tijd tussen zit. De volgende afkondiging heb ik voor u. De collecten, het wijkwerk en de kerkvoogdij en de inzamelingen bij de uitgangen zijn bestemd voor de inventaris van de nieuwe keuken. Tevens vindt u hier de zendingsbussen waarmee we als wijkgemeente 5 theologiestudenten in Kenia ondersteunen onder leiding van dominee Musa Maina. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen vanmiddag nadenken over het koningschap van de Heer Jezus Christus. We beginnen bij Psalm 89 en daarvan het 15e vers. Psalm 89 vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. De Heer Jezus is Davids grote zoon en zal eenmaal de troon van zijn vader David bestijgen. Psalm 89, vers 15. Geloofsbelijdenis willen we zingen uit Psalm 21, het 5e vers, waarin het gaat over diezelfde koning der ere, hoe groot en schitterend is zijn eer. En het 13e vers, verhoog, o Heere, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen, zo wordt uw heerschappij en macht door ons nog eeuwenlang geloofd met psalmgezang. Het 5e en het 13e vers van Psalm 21. Doe het thans in gemeenschap met de kerk der eeuwen en vele plaatsen in deze wereld. Belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laat ons nu het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Eerbiedig buigen wij ons voor u, o koning der ere, van wie twee mannen op de Olijfberg staande ooit zeiden: deze Jezus, die van u is heen gegaan, zal alzo wederkomen, gelijk gij hem ten hemel hebt zien heenvaren. En sinds die twee mannen dat aan de kerk hebben verteld, heeft die kerk de eeuwen door het mogen leren om het na te zeggen wat de Geest tot de gemeente zei: kom haastig, Heer Jezus. Ja, kom, Heere. Maranatha. En het is de schuld en de zonde van de kerk als er in de eeuwen die achter ons liggen een verstilling van deze roep is gekomen En ook in onze tijd, heren, is die roep nog niet allerwegen. Geef ons dat we vanavond door de opening van uw woord in spreken en luisteren mogen verstaan wat de Geest tot de gemeente zegt over het koningschap van u, de Heer Jezus Christus, gelijk Gabriel het aankondigde als een bode rechtstreeks van uw troon, uit de eerste hand ontvangen en doorgegeven aan de kerk. Hoe u denkt over het koningschap van Jezus Christus. O Vader der barmhartigheid, Vader der lichten, onze Vader om Christus wil die in de hemelen zijt, dat de boodschap van het koninkrijk Gods, of zoals de Joodse uitdrukking het pleegt weer te geven, het koninkrijk der hemelen, ook ons hart mogen raken. Dat wij opgewekt worden uit de slaap, als we u kennen en ingedut zijn. En dat we opgewekt worden uit de doden, omdat we de stem van de Zoon van God voor het eerst werkelijk horen en leven. Hoe het ook zij, heren, hoe we ook hier samengekomen zijn, op ons, op wie het einde der eeuwen gekomen is, rust de verantwoordelijkheid om de wereld te laten zien dat hoewel Christus koninkrijk niet van deze wereld is, het in deze wereld zal komen met kracht en heerlijkheid. Geef dat we met name de jonge mensen het perspectief van de Heilige Geest mogen bieden, zodat de aangeboden verlossing in Christus voor hen een meerwaarde krijgt in de hoge waardij van de wederkomende Christus, komens op de wolken des hemels en daarna zijn voetstappen zetten op de olijfberg die ten oosten van Jeruzalem ligt. Geef dat we in ons dagelijks leven, heren, de waardigheid van hem en zijn hoge waarde, al onze waarde mogen schatten. Wel hij in ons leven onze rechterhand wilde vatten. Maar wat meer is, wiens hand ook ons zal doen opstaan uit de doden, uit het midden van de doden, en zal doen delen in de opstanding der rechtvaardigen, indien we ons leven maar in onderwerping aan hem leven naar zijn wil. Dat onze oude mens met Christus gekruisigd worden en gekruisigd zij. En dat we in een nieuw godzalig leven mogen wandelen en komen te wandelen. En dat onze wandelingen al in de hemel mogen zijn, van waaruit wij onze zaligmaker verwachten. En dat het leven van deze stadsgemeente mogen zijn, de levende God dienen en zijn Zoon te verwachten uit de hemel. Zegen daartoe ook de bediening van het woord van onze vriend en broeder dominee van Kampen, die u hier gesteld hebt. En geef dat op die dag, de dag van uw heerkracht, het heilig sieraad van u vermeerderd worden, door de veelheid der onderdanen, ook uit deze stad. Dat bidden wij u om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schriftgemeente op twee plaatsen. Allereerst Jesaja 7 en vervolgens in Lucas 1. Jesaja 7. We zijn dan midden in de geschiedenis, zo'n 700 jaar voor Christus, van koning Achas, die door Jesaja bezocht wordt met een boodschap. Iets van de politieke situatie moet u weten om de eerste 14 versen te kunnen verstaan. De dreiging van Assyrië, tegenwoordig Irak, was buitengewoon groot in het hele Midden-Oosten. En daarom besloten de koningen van het Noordelijk Rijk en van Syrië samen te werken. En ze wilden Achas, de koning van Juda, bewegen om zich bij die coalitie aan te sluiten om een vuist te kunnen maken tegen Assyrië-Irak. Maar Achas was daartoe niet te bewegen. En nu kwam de dreiging dat zowel Syrië als het noordelijk rijk, het broedervolk nota bene, zich tegen Juda en Achas zouden keren. En in die precaire situatie gaat Jesaja op pastoraal bezoek bij de koning die de watergangen aan het inspecteren is, die de stad tijdens een belegering moeten voorzien van water. En dan gaat hij hem een zaak, een boodschap van de Heere voorleggen. We lezen Jesaja 7 vers 1 tot en met 14. Het geschiedde nu in de dagen van Achas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de zoon van Amalia, de koning van Israël, optoog naar Jeruzalem ten oorlog tegen haar. Maar hij vermocht met strijden niet tegen haar. Als men het huis van David boodschapte, zeggende, de Syriërs rusten op Efraïm, zo bewoog zich hart, zijn hart en het hart van zijn volk, gelijk de bomen des wouds bewogen worden van de wind. En de Heere zei tot Jesaja, ga nu uit, Achas tegemoet, gij en uw zoon Shear-Jashub, aan het einde van de watergang van de opperste vijver, aan de hoge weg van het veld van de vollers. En zeg tot hem, wacht u en zijt gerust, vrees niet, en uw hart worden niet week, vanwege die twee staarten, deze rokende vuurbranden, Syrië en Israël noorden. Vanwege de ontsteking des torens van Rezin en der Syriërs en van de zoon van Remalia. Omdat de Syriër kwaad tegen u beraadslaagd heeft met Efraïm en de zoon van Remalia, zeggend, laat ons optrekken tegen Juda en haar verdriet aandoen en haar onder ons delen en de zoon van Tabeel koning maken in het midden van haar. Wie die Tabeel is, dat is onbekend gebleven. Ze besloten in ieder geval, op het moment dat Juda veroverd is, die Tabeel als een vazal koning over Juda aan te stellen, als Achas vernederd was. Maar de Heere die komt Achas tegemoet met zijn genade. Vers 7. Aldus zegt de Heere, Heere, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden dat u en uw land vernederd worden. Maar Damascus zal het hoofd van Syrië zijn en rees in het hoofd van Damascus, en in nog 65 jaar zal Efraïm verbroken worden, dat het geen volk zij. Ondertussen zal Samaria Efraïms hoofd zijn, en de zoon van Amalia het hoofd van Samaria. Indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk, ge zult niet bevestigd worden. En de Heere voer voort te spreken tot Achas, zeggend, nota bene, eis u een teken van de Heere. Uw God, ijs beneden in de diepte, of ijs boven uit de hoogte, vragen om een aardbeving, of om een zonsverduistering, als bewijs dat ik zal zorgen dat Noord-Israël en Syrië uw land niet zullen veroveren en u niet zullen ontronen. Maar Achas zei, ik zal het niet eisen en ik zal de Heere niet verzoeken. Wat een vrome man, zeg. Wat een schijnvroomheid. Toen zeide Jesaja, hoort gij die dan nu, gij huis van David? Is het u lieden te weinig, dat gij de mensen moede maakt, dat ge ook mijn God moede maakt? Hoe vermoeiend was Juda en het huis van David, koning Achas en velen met hem, vermoeiend om altijd besluiteloos heen en weer te pendelen tussen God en tussen een andere macht op aarde of andere dingen waar ze hun vertrouwen op stellen. Waarom nou niet alleen je vertrouwen op de Heere stellen? Nu dan verwachten we dat God zijn toorn bekend maakt en zijn wraak aankondigt. En tot onze grote verbazing, lezen we nu vers 14. Daarom zal de Heere zelf ulieden een teken geven, als u geen teken van God begeert. Zie, een maagd zal zwanger worden En ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Boter en honing zal hij eten. Tot zover. En dan Lucas 1, vanaf vers 26. Lucas 1, vanaf vers 26. Tot en met 38. Dan komt die tekst uit Jesaja 7, vers 14 op een bijzondere manier weer terug. En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als ze hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord. En overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. Als zoals de herziende Statenvertaling zegt, wat de betekenis van deze groetenis is. En de engel zei tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordend zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige, dat uit u zal geboren worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Tot zover de schriftlezing. U vermoedt al, denk ik, wat de tekst voor vanavond zal zijn. Vers 32b. God de Heere zal hem, Jezus, de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Laten we daarover gaan zingen, gemeente, in Psalm 132. Het zevende, het negende en het twaalfde vers. We noemden u Psalm 132, vers 7, 9 en 12. bosbranden, tientallen doden. Is Israël weer in nood? Er zal verlossing komen, want Gods goedheid is zeer groot. Rotskoepel met zijn gouden dak. De Al-Aqsa moskee met zijn zilveren dak. Verdwijnen. De kaart geveegd worden. Jazeker. Dan zegt de Heer: ik heb die plek begeerd. Daar is mijn Ariel. Daar is mijn vuur- en haardstede, de Sionsberg. Want Sion is van God begeerd. En daar zal ik wonen. Tot in eeuwigheid. Hoe? Wie? Hoe? Bij de terugkeer van onze koning, van Israëls God gegeven, Jezus Christus op de wolken des hemels. Die het Emmanuels teken voor ons en voor de wereld zichtbaar zal maken. Immanuel, God met ons. Vraagt gij zijn naam? Zo weet dat hij de Christus heet. Gods enige geboren zoon. Verwinnaar van de troon. En de zegen is ons beschoren. Want te dien dagen zullen zij die met hem gerechtvaardigd door het geloof met hem zijn gekruisigd en met hem zijn opgestaan. Met hem regeren als koningen de 1000 jaren, Openbaring 20. Het koninkrijk van David is hersteld. Te dien dagen. Te dien dagen zal vervuld worden wat de engel Gabriël heeft aangekondigd aan Maria. Deze Jezus zal groot zijn. En hij zal de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Heeft u ooit gelezen in de evangelie dat de Heer Jezus tijdens zijn eerste komst op aarde op de troon van zijn vader David is gaan zitten te Jeruzalem? Nee, hè? Wij weten immers dat het Sanhedrin en alle Joden diep verontwaardigd waren dat destijds de troon van David bezet werd gehouden door die Edomiet, Herodes. En zijn slangenzaad. Wanneer komt Davids grote zoon? Verwinnaar van de troon. Zoals de vraag, de prangende vraag van elke Jood tijdens Christus' eerste omwandeling op aarde. In Israël. Achter waren 4 blinden, die wisten het. Die mensen die waren zo blind nog niet. Die riepen: gij zonen Davids, ontferm u mijner. En er was een Libanese vrouw, de Syro-Fenicische. Die riep: gij zonen Davids, ontferm u mijner. En voor de rest was Israël zwijgzaam. Begreep maar niet. Dat deze lijdende knecht deze man van smarten, Davids grote zoon was. Want als dat waar zou zijn, waarom stoot hij de Herodes-dynastie dan niet van de troon? En waarom bestijgt hij Davids troon niet als Davids grote zoon? Eigenlijk geeft de kerk tot op de dag van vandaag nog steeds dezelfde moeite met wat Gabriël destijds verkondigde aan Maria als de Joden van weleer. Men heeft geprobeerd die troon van David in te vullen in de geschiedenis van de kerk. Maar sinds de derde eeuw Origenes bleef er natuurlijk niets anders over dan die troon van David te vergeestelijken. Dus de delierte jongelui als een van God gegeven woord, daar wat ook een daad zal zijn, een werkelijkheid. Men heeft van de troon van David in de loop van de kerkgeschiedenis een virtual reality gemaakt. Een schijnwerkelijkheid. Een sprookje. Maar sinds 1948 de ogen van velen geopend zijn dat God in zijn plan met Israël nog niet klaar is. Met Israël en de wereld. En dat al die profetieën die gesproken, uitgesproken werden met het oog op de toekomst van de wereld en van Israël in het bijzonder, wel eens letterlijker waar zouden kunnen zijn als we ooit dachten. Sinds die tijd gloort er een hoop in de kerk dat we weer gaan verlangen naar de dagen die zullen komen waarop Jezus, nadat hij op de wolken des hemels verschenen zal zijn, zal neerdalen op de aarde, op de olijfberg, zoals die twee engelen hebben aangekondigd. En daarna door het Kedrondal heen zal gaan. Want hij zal op de onderweg uit de beek drinken. En daarna in glorie de stad Jeruzalem zal binnengaan. Om de troon van zijn vader David in bezit te nemen. Want Sion, de berg waar die twee moskeeën staan, is van God begeerd. Hier zal ik wonen als Immanuel. God met ons zal wederkomen op deze aarde. Dan zal God de tabernakelen onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. En verlangt u er ook wel eens naar om dan die Heer Jezus te zien, waarachtig God en waarachtig mens, de tekenen nagelen nadat hij zijn voeten heeft gezet op de olijfberg, zal tonen aan Israël? Verlangt u er wel eens naar dat de woorden van Jezus dan vervuld zullen worden? Die hij uitsprak in zijn laatste ontmoeting met het Joodse volk op het Tempelplein. Gij zult mij nu niet meer zien. Maar als gij mij weer zult zien, dan zult gij zeggen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Israël, de rest, het overblijfsel van Juda en Jeruzalem. Ze zullen de stad uitgaan om hem binnen te halen. Gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. En ze zullen opnieuw, op bijna dezelfde plaats als destijds, roepen Hosianna. En u weet wat dat betekent, hè? Heere, geef nu heil. Help nu. O, is Israël in nood. In 2010. Er zal verlossing komen, want Jezus' goedheid is zeer groot. En dan zegt Zacharia in hoofdstuk 14 van zijn wonderbare profetie. Als hij zijn voeten zich gezet zal hebben op de olijfberg, dan zal hij koning zijn over de ganse aarde. Jezus, koning van Israël, vanuit Israël de wereld regerend, waar Israël vandaag de wereld inkomstenverlies geeft. En er miljarden gespendeerd worden vanwege het politieke probleem dat Israël heet. Zo zegt de profeet Jesaja, dan zal Jacob de wereld met inkomsten vervullen. Wie had dat ooit kunnen denken? Jesaja. Wat geeft ge ons een perspectief? Toen u daar stond, terwijl Agas amper luisterend de watergangen aan het inspecteren was, en u zei: Agas, eis een teken dat de Heere met je zal zijn als de komende verovering van noordelijk Israël en van Syrië in die goddeloze coalitie als een storm over Juda zal trekken. Eis een teken. Maar Agas zijn in zijn schijnvroomheid. Ik zal de Heere niet verzoeken. Hij was een diplomaat in hart en nieren. En ik dacht, ik brand me niet aan wat mijn vader destijds heeft gedaan, Uzzia, die de Heere verzocht heeft. En dan spreekt Jesaja uit. Dan zal God een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Immanuel. En 700 jaar later herhaalt Gabriel, een maagd zal zwanger worden, zal een zoon baren en ge zult zijn naam heten Jezus. Immanuel en Jezus zijn dezelfde persoon. Boter en honing zal hij eten. En dat brengt me bij een poging om uw vraag te beantwoorden. Als u zegt dat het koninkrijk van God bij de wederkomst van Christus pas op aarde zal komen. Is dat dan wel in overeenstemming met de schrift? Want de Heer Jezus spreekte toch destijds, en dat was notabene zijn eerste preek in Galilea: bekeert u en gelooft het evangelie, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Daar heeft u gelijk aan. En de Heer Jezus zei toch, indien ik door de vinger Gods de duivelen uitwerp, zo is het koninkrijk Gods tot u gekomen. Daar heeft u gelijk aan. Ja, hoe zit dat dan? Is het dan gekomen of komt het nog? Wel, het komt boterzacht. En straks met kracht. Wat bedoelt u, dominee? Toen Christus op aarde kwam, stond hij op een dag tussen veel mensen die zich verdrongen om zijn woord te horen. O, sommigen hadden geen belangstelling voor zijn woorden, zoals de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar daar stond hij met zijn discipelen. En gevraagd zijnde van de fariseeën en de schriftgeleerden wanneer het koninkrijk God zou komen, zei hij: het koninkrijk Gods is midden onder uw lieden. Een prachtige vertaling van entos humin, in het Grieks dat betekent jullie maken mee dat het koninkrijk Gods midden onder jullie aanwezig is. Want Jezus stond daar. De koning. En zijn gelovigen. Zijn onderdanen, de discipelen. Het koninkrijk Gods kwam zo boterzacht dat zelfs de discipelen er geen erg in hadden. Het koninkrijk Gods was zo verhuld en die koning was zo verhuld als koning dat ook de discipelen die begrepen waarom hij zo vaak ontging uit de handen van het volk, omdat ze hem koning wilden maken. En als niemand genezen had, zegt niemand iets. Want zijn tijd was nog niet gekomen. De tijd van zijn wederkomst. Het vrederijk van 1000 jaar wat dan zal aanbreken als de eerste fase van het eeuwig koninkrijk. Als het koninkrijk komt, komt het boterzacht. Daarom zegt de kerk, nu, uwer is het koninkrijk. Dat is nu een feit. Al zit de Heer Jezus nu niet op de troon van David in de hemel, maar volgens Openbaring 3 vers 21 is hij gezeten in de troon van zijn vader. Die troon van David staat niet in de hemel, maar staat straks op de berg Sion in Jeruzalem. Bent u een onderdaan van koning Jezus? En jij? Heeft hij je hart gestolen? U kiest mijn hart tot koning. En straks, Heer Jezus, heel de aarde uw gebied. Wat hebben wij de wereld te bieden? Als we alleen praten over bekering. Terwijl de Heilige Geest in 1 Thessalonicenzen 1 vers 9 ons leert. De bekering is de helft van de zaak van het koninkrijk. De andere helft is dat ge de Zoon uit de hemel verwacht. Want het koninkrijk Gods komt boterzacht, maar straks met kracht. O dominee, maar dan heb ik een vraag, zegt u het eens. Volgens mij staat er in Marcus 9 al een tekst over de komst van het koninkrijk met kracht. Als ik me goed herinner, heeft onze predikant of een van de vorige dominees die hier mochten staan, daar ooit eens over gehad, dat er Jezus heeft gezegd, dat nog in die tijd, in die generatie, er enkele zouden zien die bij Jezus waren, die het koninkrijk God zouden zien met kracht gekomen. U heeft gelijk. En toen Jezus dat aankondigde, sommigen die hier staan, zullen zien het koninkrijk Gods met kracht. Toen heeft hij zich enkele uren later met 3 discipelen teruggetrokken, waarschijnlijk op de berg Hermon. De berg der verheerlijking. En daar verscheen God in een wolk. En daar verschenen Mozes en Elia, de 2 getuigen. En toen werd zo vervuld wat Jezus had aangekondigd, dat een paar van de zijnen, waaronder Petrus, het koninkrijk Gods met kracht zagen. Want hij veranderde voor hun ogen van gedaante. En hij kreeg de luister van zijn heerlijkheid van de toekomst. Jezus heeft, even van 's vaders wegen, de vreugde die hem was voorgesteld van zijn wederkomst en zijn koninkrijk, van straks ervaren. Het is dan ook geen domme opmerking van Petrus dat hij zegt: Heere, laten we voor u een tempel bouwen. En van Mozes en Elia heen. Want Petrus wist, als de Messias zich in zijn luister zal onthullen, als Davids grote zoon, dan zal zijn koninkrijk geen einde hebben. En hij zal op de troon van zijn vader David koning zijn tot in der eeuwigheid. Laten we een tabernakel bouwen. Want de Geest zei immers dat u zult tabernakelen onder de mensen, bij hen zult wonen. Ja, maar Petrus, heb je dan Psalm 68 niet begrepen? Die berg der verheerlijking, dat is de voorlopige vervulling van het koninkrijk van God met kracht. Want Bazans bultige bergen, Hermon, zijn groot. Maar die berg heeft God niet begeerd tot zijn woning. Die niet. Maar Sion, Jeruzalem, daar zal ik wonen, zegt God. Daar is mijn rust. Mijn Ariel. Mijn vuur en haardsteden. Wat springt gij bultige bergen omhoog? God heeft Sion begeerd. Ach, Petrus die ging het wel begrijpen hoor. En ik hoop wij met hem, toen hij op de Pinksterdag door de Heilige Geest vervuld, de gestalte van deze meerdere David in al zijn luister mocht onthullen. En hij zegt, en dan zegt hij, deze Jezus, hè, die is tijdelijk opgenomen in de hemel. Totdat de tijd komt van de wederoprichting van alle dingen, zoals de profeten gesproken hebben. De hemel moet hem tijdelijk ontvangen. Maar hij komt. Waarom denkt u dat Petrus op de Pinksterdag sprak over de wederkomst van Christus toen hij de teken uit Joël 2 aan het volk verhaalde? Omdat hij wel geloofde wat die twee mannen hadden gezegd op de Olijfberg: deze Jezus zal alzo wederkomen, gelijk gij hem ten hemel hebt zien heenvaren. Heugelijke tijding, bron van hartsverblijding, evangeliewoord. Hij zal koning zijn op de troon van David en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Misschien vraagt iemand: en waar ben ik in dat plaatje, dominee? Ja, dat is een goede vraag. Maar is het plaatje? Of is dat toch een te magere benoeming van het panorama dat zich voor onze ogen ontrollen zal, als op die grote dag Jezus zal verschijnen in heilig sieraad. Psalm 110. Is dat plaatje, dat woord niet te bekrompen en te benepen om aan te duiden dat wij die in Jezus geloven, bent u dat ook? Wel, ben jij dat? Dat wij die in Jezus geloven ons op die dag zeer zullen verblijden, omdat de dauw van onze jeugd onze vreugde in Christus zal zijn. De dauw van onze jeugd? Jawel. De zoektocht naar de heilige graal zal ten einde zijn. De steen der wijzen zal niet meer gevonden hoeven te worden. Dan Brown hoeft geen verloren symbool meer te schrijven. Nog een Da Vinci-code te onthullen. Want op die dag zal de eeuwige jeugd beginnen voor allen die Jezus Christus in dit leven als koning hebben leren kennen. De opstanding van de rechtvaardigen zal zijn als de dauw die plotseling op de aarde ligt. En als de zon der gerechtigheid in die druppels zal schijnen, zullen ze de couleur van Jezus weerspiegelen. Paulus zegt: en wij die levend overgebleven zijn, zullen op die dag veranderd worden. Ook de dauw van onze eeuwige jeugd ervaren. In een punt destijds, 1 Korinthe 15, vers 22, als de bazuin zal slaan, zullen we van verderfelijk onverderfelijk worden. En we zullen samen verenigd worden met onze ouders en grootouders en voorouders, de kerk der eeuwen, uit Jood en uit Heiden, die al ontslapen waren. En we zullen met hen verenigd worden. We zullen dan samen geboren blijken te zijn in de vroege dageraad van de morgenglans der eeuwigheid. En dan zal vervuld worden wat Jezus destijds zei en wellicht nu weer zal herhalen: ik ben gekomen opdat je het leven hebt en overvloed. Want dat koninkrijk van Christus Jezus, wat dan geopenbaard zal worden, koninkrijk van overvloed, van zegen. Het zal alles waar hij zijn voetstap zet, druipen van vet. Wat een panorama ontrolt zich voor onze ogen. En het is uw en mijn toekomst. Indien we vandaag onze zonde berouwen en op zijn vergevende liefde betrouwen, u en mijn toekomst. De bergen zullen geschool maken. En de eeuwige heuvelen in Israël vrolijk gejuich. De bomen zullen de handen samenklappen. En het veld zal Israëls koning eren. En ik hoor psalmen van de einde der aarde. En ik hoor ze zingen: gezegend zij die grote koning, die Davids troon beklom.
en mijn toekomst?
Ja, dominee, als ik dan niet mag zeggen waar ben ik in dat plaatje, waar zal ik zijn in dat panorama? Plaats waarvan Jezus gesproken heeft. Toen hij het avondmaal instelde. U hoopt dat volgende week ook te vieren, heb ik begrepen. Toen hij zei, ik zal nu niet meer met u eten van de vrucht van de wijnstok, totdat ik die zal eten in het koninkrijk mijns vaders. Als Davids grote zoon op deze berg Sion, jawel, een maaltijd zal aanrichten van reine wijnen. Jesaja 25. En de bewinselen waarmede de volkeren ontbonden zijn, zal wegnemen. Als ik het modern zeg, de bedwelming, de narcotisering, waarmee de volkeren der wereld vandaag beneveld zijn. En met name de haat van zoveel volgelingen van Mohammed tegenover Israël, die alleen maar verklaarbaar is als je denkt aan een bedwelming. Ik hoorde gisteren zeggen van een Arabier uit de Gazastrook, die tot bekering gekomen was, tot geloven in de Heer Jezus Christus. Allah kan nooit de ware God zijn, want Allah haat de Joden. En in de ware God is geen haat. Deze in Jezus Christus gelovig geworden Arabier is met de drie wijzen uit het oosten, Irak, zijn voorloper van hen die zullen komen door goddelijk licht geleid, om na kroos wat de Heere wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote dag. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht uit alle landen, zullen tot u komen, Heer. En dan is Johannes in vervoering als hij hoort hoe Jezus vanuit de hemel hem vertelt, Openbaring 5, dat ten dien dagen alles wat in de hemel en op de aarde en onder de aarde is, zal zeggen, lof zij het Lam. Dat ons kocht met zijn bloed. U zult daar zijn waar u volgende week zondagmorgen wil zijn. Tenminste, als u een kind van God bent. En jij de vrezen des Heren kent. Want die zondagmorgen aanstaande het avondmaal viert, die doet dat totdat hij komt. En dan niet meer. Want dan zal die zelf op deze berg die van God begeerd is en tot zijn woning hoog vereerd. Zijn tafel aanrichten. En de bruiloft des Lams zal beginnen. Wat een vreugde. Dan zal vervuld worden En mijn blijdschap, zegt Jezus, zal in u zijn. O strijdende kerk, behoort u ook bij dat volk dat zo vaak door onweer wordt voortgedreven? En vreest, één deze dagen zal ik door een andere koning omkomen. Een Saul, type van de Satan. De stenen van u zullen gans sierlijk gelegd worden. Sion, Jeruzalem. U zult op saffieren gegrondvest worden. De heerlijkheid van die stad zal zo schitterend zijn. Ik moet er altijd aan denken als ik die prachtige hoge gebouwen langs de Maasoever zie staan. Waar het glas blauw kristallijn weerspiegelt. Een mager beeld van de heerlijkheid van de muren van die stad die God heeft begeerd. Sion, Jeruzalem. U die vandaag in de strijd bent en zondagmorgen teerkost voor onderweg afbidt in de tekenen van brood en wijn. U is een teken gegeven, het Immanuelsteken. God niet alleen nu met ons, maar ook straks met ons, tot in der eeuwigheid. U die zondagmorgen hier aan zijn tafel wil zitten, u zult in zijn toekomst ook aan zijn tafel zitten. U, die misschien in deze wereld niet was gewenst, u bent bij God geen ongewenst kind. Wie u ook in deze wereld heeft veracht, God wil u niet verachten. Nog oor, nog oog van uw verdrukking wenden. Maar heeft beloofd, wanneer u zit in ellende, u te horen van omhoog. Bedenk, zijn oog slaat u in liefde gade. Hij wil u heil bereiden, u in een vesting leiden. Welke vesting? De stad Davids. Berg Sion. De dag voordat Martin Luther King vermoord zou worden bij een bomaanslag, heeft hij gepreekt voor een grote menigte. En hij wist niet dat het zijn laatste preek zou zijn. En hij zei tegen de mensen: er zullen nog vele ellendige dingen komen. Maar het raakt me niet meer. Want ik heb op de berg gestaan. Sion. En mijn ogen hebben gezien. De koning in zijn glorie. Ach, mogen onze laatste dag ook zo zijn, om dan onze ogen te sluiten, terwijl onze lippen nog prevelen. Kom, Heere Jezus, kom haastelijk. Amen. Zingen we nu over deze koning vanaf Psalm 72, het 10e en het 11e vers. Psalm 72, vers 10 en vers 11. danken, gemeente. Aanbidding, dank en lofgezangen komt u toe. U, onze hemelse hoge priester, nu gezeten in de troon uw vaders. U die ons toevoegde, zo ik vertoef, verwacht mij. Want ik zal gewisselijk komen en niet achterblijven. U die het licht van het Immanuelsteken vandaag ontsteekt in de adventstijd, die de inleiding mogen worden van de laatste advent van de geschiedenis van deze wereld voor uw wederkomst. U die Israël tot de kennis der waarheid zal brengen over de priesterkoning van Israëls God gegeven, die de troon van David wel degelijk zal bestijgen en dan zal onthullen waarom hij de eerste keer kwam als een lam en hoe het koninkrijk Gods kwam zo zacht. En dan zullen ze zien, het koninkrijk Gods heeft kracht. De luister en de kracht van de liefde Gods, die zichzelf heeft vernietigd in de dood des kruises, ook om Israël te verzoenen. En dan als die luister en heerlijkheid van u aan Israël getoond zal worden, zult ge ook laten zien dat de wereld zich vergist heeft en zich letterlijk heeft verkeken op het volk van Israël. Want God zag Israël aan en God kende het. Zo werd het destijds gezegd toen het in Egypte zwart van dienstbaarheid tussen tichelstenen gebogen lag. En God ziet Israël aan en God kent het te dien dagen als zwart gemaakt door de wereld, veracht door de volkeren, het wormke Jacobs in Gods ontferming zal verhoogd worden en Jeruzalem verhoogd zal worden boven het top der bergen. De volken zullen toevloeien tot des Heeren goed te Jeruzalem. Dan zal Israël het belijden. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. Ze zullen wenen gelijk men kermt om een enige geborene die heen ging. En ze zullen blijde zijn in de blijdschap van Christus die hen heeft herkend. Omdat hij aan hen dacht aan het kruis. En door zijn liefderijk bestel als dan verlossing heeft teweeggebracht. U zij de lof. Vader, Zoon en Heilige Geest, van nu tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen we tot slot lofzang van Zacharias, het eerste vers van de lofzang van Zacharias. geliefden, gaat u heen in vrede, met u dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.